Dit is SBS Dutch.
Het is vandaag 11 september en kan jij het geloven dat het alweer 20 jaar geleden is dat die vliegtuigen in New York die torens in vlogen?
Ja, niet normaal. Het staat ons allemaal nog zo levendig bij, denk ik.
Mm-hmm. Waar was jij?
Oh, ik weet nog precies waar ik was. Waar in de wandelgangen van de Tweede Kamer. En daar hangen van die televisieschermen waarmee je normaal gesproken gewoon al nieuws kan zien. En met al die Kamerleden zaten we echt aan het scherm geplakt om het allemaal voorbij te zien komen. Ja, het was heel heftig.
Ja.
Waar was jij?
Ik studeerde journalistiek in Zwolle en als klasse maakte je gewoon uitzendingen. Dus we hadden ook altijd tv-schermen in de gang, waar dan een uitzending op te zien was of zo. En daar was toen het nieuws op te zien. Stonden we ook allemaal zo van, wauw. En ik weet nog dat ik op terugweg naar de trein liep en hoorde, oh, er is nu een tweede. Maar niet echt beseffend wat het eigenlijk allemaal voor gevolgen zou hebben natuurlijk. Je denkt, oh, wat erg.
Ja.
Maar ja, 20 jaar later merken we de gevolgen daarvan.
Nou ja, dus de hele terreur en de angst voor terreur en die aanslagen, dat heeft ons de afgelopen 20 jaar wel bezig gehouden. De hele oorlog in Afghanistan natuurlijk ook. Dus, heeft ons leven wel gedomineerd, denk ik.
Ja, het heeft ons leven vooral ook heel erg veranderd, inderdaad. Afghanistan is natuurlijk een van de landen waar de gevolgen groot waren. De Amerikanen, andere westerse troepen hebben daar jaren gezeten, zijn nu net weg. En Taliban heeft deze week een regering aangekondigd, hè?
De hele wereld heeft eigenlijk met teleurstelling gezien dat er geen enkele vrouw in die regering zit. En ik denk bij mezelf, ja, wie had dat verwacht dat het wel zou zijn? Je merkt wel, en dat is wel zorgelijk, dat nu heel systematisch alle recht van vrouwen worden weggegumd. Ze mogen niet meer naast de mannelijke studenten zitten. Ze moeten zich helemaal vol bekleden. Ze mogen niet eens meer uit huis zonder mannelijke begeleiding.
Niet sporten.
Hoe dat verder gaat is toch heel, heel treurig om te zien.
Ja, zeker. Zullen we met de politiek hier in Australië beginnen? Niet met COVID, maar het klimaat.
Ja, ik dacht, laat ik daar maar eens vandaag mee beginnen, is voor de afwisseling. Natuurlijk hebben we het hier al vaker gehad over hoe Australië, met name dan Scott Morrison, omgaat met het klimaatbeleid. En afgelopen week werd op twee punten toch nog wel een keertje heel erg duidelijk dat deze regering helemaal niks moet hebben van ambities als het gaat over duurzaamheidsbeleid. Want je zag dat Scott Morrison moest reageren op een heel belangrijk rapport was gepubliceerd. En het rapport dat zei eigenlijk dat Australië het beste gewoon 95% van zijn grondstoffen gewoon ook in de grond moest laten zitten. Om even te kunnen bijdragen aan het feit dat de aarde niet met die 1,5% opgewarmd gaat worden. En er waren dus ook journalisten die vroegen aan Scott Morrison. En gaat u daar ook een beetje naar luisteren? Gaat u daar ook wat mee doen? En hij was er heel erg helder in. Hij zei van nee, daar voel ik dus helemaal niks voor. En wat is dan zijn uitleg? Ja, de ontwikkelingslanden die nog heel erg van de kool afhankelijk zijn, de kolen, die zullen ons nodig hebben en daar zullen we ook aan blijven leveren. Nou, lees eigenlijk dat hij zegt van zolang we daar geld aan kunnen verdienen, zullen we gewoon nog die grondstoffen of die kolen uit de grond halen. Hij zei wel van, kijk, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment die behoefte aan kolen minder wordt. Ja, en dan zullen we natuurlijk minder gaan graven. Maar je merkt dat hij is wat dat betreft heel erg volgend. Hij zal niet zelf het initiatief nemen om hier een stapje voor het klimaatbeleid te doen.
En laten we het niet over die politieke lobby hebben natuurlijk vanuit die mijnindustrie.
Nou ja, precies. Vanuit de Outback en met name vanuit de westkant van Australië, daar is die mijnindustrie ontzettend belangrijk. En daar draait de economie voor een heel belangrijk ook deel op die mijnen. Dus het zal de Australische economie ook best wat kosten als ze hier ook offers zouden brengen. Maar er was nog een ander punt. Australië is bezig om een handelsakkoord te sluiten met Groot-Brittannië. Want Groot-Brittannië gaat nu uit de Europese Unie. Ja, dus moet er een apart een handelsverdrag komen met Groot-Brittannië. En Boris Johnson die had gevraagd aan Australië, kom, laten we er ook iets in opnemen dat we de klimaatdoelstellingen serieus nemen, dat we er iets mee willen. Dus Cuomo, die vertikt dat. Die wil dat helemaal niet. En dan vragen journalisten, waarom doe je dat dan niet? Weet je, waarom verzet je er zo tegen? En dan zegt hij heel glashard, ja, maar het is een handelsverdrag. Weet je, daar hoef ik niks in op te nemen over het klimaatverdrag. Kijk, als je het geheel ziet, dan zie je ook wel dat Scott Morrison ontzettend gesandwiched wordt hier. Hij zit in een regering samen met de Nationals, dus met Barnaby Joyce. En ja, en die wil heel graag hem buiten die hele klimaatdiscussie houden. En aan de andere kant trekt de rest van de wereld aan hem. Joe Biden, maar ook Johnson en alle Europese leiders, die willen graag dat er wel stappen worden genomen op dit gebied. Maar Scott Morrison kan dat dus nu niet doen. Want als hij dat doet, dan verliest hij eigenlijk ook stemmen hier in Australië. Want er zijn heel veel Australiërs die niks moeten weten van dat klimaatbeleid. Omdat er ook zoveel geld met die kolen verdiend worden. En hij is natuurlijk als de dood dat als zijn partij, de Liberals, toegeven aan die internationale druk om wel wat te doen. En dat dan Barnaby Joyce van de Nationals, die zegt wel pal voor die kolenlobby te staan, dat die er dan met de stemmen vandoor gaat. Ja, dat wil hij voorkomen.
Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Maar ik zeg verder niks. Ander puntje waar ScoMo mee te dealen had deze week. Vaderdag, wisten we natuurlijk, afgelopen weekend.
Ja.
Lockdown in Sydney, lockdown in Melbourne, lockdown in Canberra. Maar wat zagen wij gebeuren?
Ja, nou daar is Australië 2 weken van de leg geweest. Dat is Scott Morrison op zondag gewoon lekker vaderdag ging vieren met zijn dochters. En dan dat hij de volgende dag op maandagochtend weer in Canberra kon zijn. Had hij ook netjes ook toestemming voor gekregen. En dat hij daar ook zonder quarantaine gewoon daar weer gewoon kon verschijnen. Terwijl beide steden, zowel Canberra als Sydney, in de lockdown zitten. Dat vond men echt heel erg raar. Heel veel mensen stuiten dat ook echt tegen de borst. Omdat zoveel andere vaders gewoon vaderdag moesten vieren zonder hun kinderen. Omdat er net een grens tussen zat. Hè. We zagen echt die treurige beelden van vaders die aan de grens met Queensland stonden en de kinderen aan de andere kant van zo'n blokkadeblok. Ja, en dan zie je aan de andere kant dat zo'n minister-president gewoon heel makkelijk kan gaan vieren.
Hmm.
Oké, ik ben er ook boos over. Ook omdat je voelt dat je zelf al die offers aan het brengen bent en dan zo'n leider eigenlijk die het goede voorbeeld moet nemen, dan opeens daar makkelijk over denkt. Maar ik ben eigenlijk nog bozer op de journalisten en met name ook op de oppositieleider Anthony Albanese, die hem zo steunen. Die gaan pal achter hem staan. Die zeggen ronduit, jullie moeten daar niet zo moeilijk over doen. Dit laat er gewoon zien dat hij een man is die de familiewaarde hoog heeft zitten. En hij had de toestemming, dus je kon hem niks verwijten. Hij mocht het gewoon doen. Ja, dat is misschien wel waar, maar toch denk ik dat je in deze tijd je ook wel goed moet realiseren. Als je zoveel offers vraagt van je eigen mensen, van het eigen volk, nou ja, dat je dat soort offers misschien ook van jezelf gevraagd mogen worden ook.
Mm. Ik vind het een beetje vergelijkbaar met naar Hawaii gaan als er bosbranden zijn. Of de Nederlandse koning die naar Griekenland gaat als advies in Nederland is, ga niet naar het buitenland. Het is een beetje.
Ja, ik vind echt, als je het hebt over goed leiderschap, dan vind ik dat een goede leider ook het goede voorbeeld moet geven. En die moet ook niet dan bepaalde privileges zichzelf gaan toe-eigenen, omdat dat op dat moment nou eventjes beter uitkomt. Dan moet hij inderdaad ook grootmoedig zijn en in die zin zich ook solidair laten zien, voelen met de rest van de bevolking. Nou ja, en dan kijk je ook naar Albanese. Dan denk ik, waarom heeft hij dan, zegt hij niks? Het is zo makkelijk om hier even je vinger op te leggen en te zeggen dat hij dat niet had moeten doen. Maar wat blijkt nou? Die Albanese die had natuurlijk ook hartstikke boter op zijn hoofd. Die van komt ook uit Sydney. En die is met vaderdag ook gewoon thuis geweest. Die kon niet eens de minister-president afvallen, omdat hij in hetzelfde schuitje zat. Dat is toch helemaal zielig, hè?
Ja, mind-blowing. Een andere politicus die zich deze week moest verdedigen is Greg Hunt, de federale minister van Volksgezondheid. En dat ging over Pfizer-vaccins.
Ja, dat was gedoe. We weten allemaal dat aan het begin van de rit, toen corona net bekend was en al die vaccinsfabrikanten bezig waren om die vaccins uit te dokteren, moesten de regeringen gaan onderhandelen om die vaccinatieshots al te kunnen bemachtigen. Nou, Australië heeft ontzettend ingezet op een product van de Universiteit van Queensland. Dat is uiteindelijk niks geworden. En daarnaast op AstraZeneca. Nu blijkt uit e-mails die zijn opgevraagd door journalisten, die zijn vrijgegeven en zijn van de week zijn die ook in het openbaar gekomen, dat er wel degelijk de mogelijkheid was geweest voor Greg Hunt om in gesprek te komen met de bazen van Pfizer. Ja, maar hij was uitgenodigd om met ze in gesprek te gaan, om een deal te sluiten. En hij is daar niet op komen dagen. Hij is er niet op ingegaan. Met als gevolg dat we eigenlijk pas achteraf die Pfizer-vaccins allemaal hebben kunnen regelen. Nu wordt er dus gezegd van verdorie, als Greg Hunt wel op dat gesprek was ingegaan en wel hoeveelheden Pfizer had weten bemachtigen, hadden we nu niet zo in deze enorme lockdown gezeten, want dan waren er voldoende mensen gevaccineerd geweest. Dus een van de redenen waarom we ons vaccinatieprogramma zo laat op gang is gekomen, heeft ook te maken dat met dat AstraZeneca in twijfel getrokken werd. En dat er iets nieuws bedacht moest worden. Ja, dat kon Greg Hunt van tevoren ook niet weten natuurlijk. Maar feit is wel dat hij misschien beter op meerdere paarden had kunnen wedden dan alleen maar op het AstraZeneca.
Hoe heeft hij zich hieruit gered?
Nou ja, Scott Morrison is voor hem ingesprongen. En die heeft gezegd, nee, luister eens even, hij heeft echt zijn best gedaan. En het feit dat hij niet op die bijeenkomst is geweest, absoluut heeft dat geen gevolg gehad op het aantal Pfizer vaccins wat we uiteindelijk gekregen hebben. Maar ja, het blijft natuurlijk ook, ja, achteraf kun je alles goed praten of alles weer fout praten. Maar op dat moment dacht Australië dat ze hartstikke goed voor elkaar hadden, want ze hadden AstraZeneca en ze mochten dat AstraZeneca zelfs zelf fabriceren hier in Australië. Dat hadden fabrieken, hadden ze klaarstaan. Dus als dat AstraZeneca goed was geweest, of als daar geen twijfel over was gekomen, dan waren we natuurlijk spekkoper geweest.
Mm-hmm. Ja, en we waren natuurlijk ook heel goed bezig, maar toen kwam Delta en zoals vaker gezegd, toen veranderde alles.
Toen veranderde alles.
Ja, want New South Wales 11 weken lockdown al. Tenminste, Sydney, Greater Sydney. Hoe ver ben jij nu?
Oh, ik ben de tel kwijt. Ik zit alleen maar... We zaten op een gegeven moment op 200 dagen, maar dat is alweer een tijdje geleden in het totaal. En ik zit nu alleen maar nog te denken, Rio de Janeiro heeft nog net wat meer quarantaine dagen of lockdown dagen staan. En dan komt Melbourne in de wereld.
Oh, wat leuk. Dus gefeliciteerd.
Kijk, wanneer gaan we nou deze hoofdprijs bemachtigen, denk ik dan? Wanneer?
Ja. En ik dacht, wij hebben jullie weer in New South Wales ingehaald met de langste lockdown aaneengesloten, nou, heb ik begrepen.
Van harte. Nou, van harte.
Ja, wat een fijne eer ook. Ja.
Maar het einde is in zicht.
Nou, precies. Hier in New South Wales is de premier toch aan het praten over opengaan, als we die 70% dubbele dosis gaan behalen.
Is toch ongelooflijk? Ik vind het...
Too good to be true, bijna.
Nou ja, als je bedenkt, kijk, het aantal gevallen, nieuwe gevallen in Sydney gaat toch wel verder 1400 gevallen per dag te boven. En dan denk ik, Birgit Jiklian, die dan gewoon heel ijzeren heinig zegt, jongens, het gaat lekker met die vaccins. We kijken alleen nog maar naar die vaccins. En we naderen die 70%. En als we die 70% hebben, jongens, dan gaan we gewoon open. En ze zegt, wat mij betreft hoeven we zelfs die dagelijks persconferenties niet meer te doen. Want het gaat gewoon hartstikke goed. En de informatie die de mensen nodig hebben, die zullen we ze gewoon wel sturen. Maar één ding moet je goed bedenken. Dit gaat echt om de mensen die zich willen laten vaccineren. Want dat zegt ze ook heel uitdrukkelijk, dat zei ze donderdag nog uitdrukkelijk. Luister eens, mensen die zich niet willen laten vaccineren, die zijn nu gewaarschuwd. Want al die maatregelen, die vrijheden die ik mensen in het vooruitzicht stel, die zijn er alleen maar voor de mensen die gewoon twee prikken hebben gehad. Dus als je het hebt, dat dan de gyms weer open gaan, dat je weer naar restaurantjes mag, dat je weer naar de gewone winkels mag, dat je weer mensen thuis mag ontvangen. Dat soort vrijheden geldt dus alleen maar als je gevaccineerd bent. En dat doet ze heel erg normaal over. En alsof het ook heel erg redelijk is. En ik heb ook het idee dat het gros van de mensen het ook echt heel erg met haar eens is. Maar ook echt omdat ze gewoon klaar zijn met die lockdowns. Dit is de weg naar buiten. Maar als je heel erg diep nadenkt, is het wel heel wezenlijk voor de Australische samenleving. Want dat betekent dat je straks echt een tweedeling krijgt tussen mensen die gevaccineerd zijn en mensen die het om wat voor reden dan ook gewoon niet doen. Mm-hmm. En je kan daar allemaal redenen op toe dat het terecht is en dat het te volgen is en dat het begrijpelijk is dat mensen zich moeten laten vaccineren. Maar ik vind het best wel cru, ik vind het best wel hard. Zelfs in Europa durven ze toch niet zo ver te gaan zoals Birgit Jiklian nu zegt.
Nee, ze zei het letterlijk. Jullie hebben lang genoeg de tijd gehad. We hebben jullie gewaarschuwd.
Ja.
Als je nou tegen die tijd nog niet gevaccineerd bent, dan is dat je eigen keuze.
Dan is het je eigen keuze, ja.
Ja, nog even over dat openen, hè? Want Barry Jiklian die is daar toch wel een stapje verder in dan sommige andere staten. Hè? Victoria komt er ook aan. Maar een WA,
ja,
dat is de poorten gesloten.
Ja, dat is die andere tweedeling die je gaat krijgen natuurlijk. Tussen staten die dat national plan, hè, dus een nationaal plan is er afgekondigd, waarin gezegd wordt, als we die 70% hebben, dan mag je geleidelijk opengaan. En je ziet dat New South Wales als eerste, Victoria nu ook, een beetje schoorvoetend, maar die hebben zich daarbij aangesloten, die gaan dat nationale plan volgen. Maar de andere staten, en noem ik met name nu even Western Australia hier, maar ook Queensland, weet je, die roepen dat het hardste, die zijn niet van plan om daar één op één in mee te gaan. Western Australia, Mark McGowan, dat is de baas daar, die zegt zelfs van, nou weet je, ik ga pas open als er tussen de 80% en 90% van de mensen gevaccineerd is. Dan denk je van ja, weet je, dan krijg je dus op een gegeven moment een paar maanden dat een gedeelte van Australië vrij is en het andere gedeelte is nog hartstikke op slot. Maar dan denk je van oké, dat zal zo'n West Australië dan ook wel voelen. economie en dat soort dingen. Maar dat is dus helemaal niet waar. Want hij heeft de afgelopen week zijn economiecijfers gepresenteerd. En hij heeft dus een overschot van 5,6 miljard. Dus die economie daar, die draait als een tierenlier. Dus hij heeft ook helemaal geen druk om de boel versneld te openen. En in de staat zelf zijn ze natuurlijk allemaal hartstikke open. Het gaat echt om de buitengrenzen.
Hmm. Maar ja, ze hebben ons blijkbaar niet nodig.
Nee, ze kunnen het zelf allemaal. Het lijkt nu even heel erg, maar als je kijkt naar wanneer Western Australia dan op die 85% zit, dat is dan half december. Dus in principe is dat misschien anderhalve maand of twee maanden dat je zo'n enorm verschil hebt, is de verwachting. Maar ja, toch. Het is iets principieels eigenlijk.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.